Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Is dat dan niet heel link voor die jongen? Want niemand kent hem nu en hij schijnt een goede baan te hebben. Dan gaat hij hier zitten met zijn gezicht en met die advocaat. Dan zegt zijn werkgever misschien wel van, jou willen we niet meer.
Ja, maar ja, dat is ook helemaal niet, maar het is ook zo helemaal niet gebeurd. Dus dit zijn weer van die interessante dingen.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou, vandaag een bomvolle, extra dikke aflevering om de luisteraars mee de kerstvakantie in te sturen. De laatste aflevering van het jaar. We gaan ons buigen over de vraag, is een zwaar verkeersmisdrijf ook zware criminaliteit? Aanleiding is een zaak waar een man terecht staat voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval waarbij een vader, een moeder en twee kinderen om het leven kwamen. Maar dat straks. We gaan eerst even naar jou, Peter, voor een zaak van hele andere orde. Namelijk de aangifte die een cliënt van jou heeft gedaan tegen realityster Maxime Meiland.
Ja,
wat kan je hierover vertellen?
Dat is een hele aparte zaak, omdat het eigenlijk in dit MeToo-tijdperk natuurlijk vaak gebeurt dat er sprake is van beschuldiging van mannen. Dat zij een vrouw seksueel misbruikt hebben of verkracht hebben. En dan zie je dat die mannen vervolgd worden. En in dit geval is het zo dat Maxime Meiland zo'n beschuldiging ook heeft gedaan in haar boek. Een biografie van dit toen op dat moment nog vrij, deze vrij jonge vrouw die nog niet zoveel heeft meegemaakt. En beschuldiging die is dus vals. Er is gewoon een heel duidelijk beeld dat dit niet zo is gebeurd. Mijn cliënt heeft Maxime met een groepje vrienden. Zij had wat vrienden bij zich en hij had wat vrienden. Heeft hij haar ontmoet gedurende een beachparty. Aan de buitenkant, ze waren niet op de party, maar zeg maar bij het strand. En toen zijn ze naar de ijsbaan van Lisse gereden met dat groepje. En daar heeft hij op een gegeven moment ja, steeds meer geflirt en zij ook met hem. En zijn ze zich wat gaan afzonderen van dat groepje. En hebben ze een vrijpartij met elkaar gehad. En nu zegt Maxime 13 jaar later dat dat tegen haar wil was. Nou, er zijn allerlei aspecten waarom blijkt dat dat niet zo is geweest. En de belangrijkste is wel dat er gewoon getuigen bij waren. En die hebben dus gezien dat het vrijwillig was. En die hebben gezien dat Maxime bovenop mijn cliënt zat. En dat maakt het al wat moeilijker om te spreken van een verkrachting. Laat ik het zo maar zeggen. En die hebben ook daar verklaring over afgelegd.
Maxime Meiland zegt, hij heeft mij verkracht.
Hij, ja, schrijf ze.
En jouw cliënt zegt, daar is helemaal niets van waar. Maar waarom komt hij daar dan nu pas mee? Want ik begrijp, tenminste, wat ik dus weet, heb ik uit de media. Hè? En, want deze zaak speelt zich helemaal af in de media. Dat verhaal van Maxime, dat stond al in het boek van Martine Meiland, heb ik begrepen, van een paar jaar geleden al. En dat ligt dus al een tijd in de winkel. En nu is dat boek van Maxime, dat is ook al een half jaar uit. En hij komt daar dan nu pas mee.
Ja.
Waarom dan?
Dat die vermelding in het boek van Martine, die had in ieder geval voor cliënt nog geen grote gevolgen. Het is eigenlijk zo dat toen het boek van Maxime uitkwam, dat is geweest op 1 april van dit jaar, toen werd steeds duidelijker dat er heel veel mensen waren die van deze beschuldiging op de hoogte waren gesteld.
Maar hij was volstrekt anoniem. Niemand
kende hem. Ik heb het boek gelezen toevallig. Ja. Heb jij het boek ook gelezen?
Ik heb het boek ook gelezen.
Nee, ik heb het niet gelezen.
Onno, jij hebt het niet gelezen.
Nee, ik heb het niet gelezen.
Maar ja, je mist echt iets. Maar
nee, dat had ik al in de gaten. Daarom lees ik het ook niet. Maar wat ik dus had begrepen, daarom zeg ik ook, ik heb dit uit de media en uit verhalen. Hij is volstrekt dan. Niemand weet wie hij is.
Misschien behalve dat het een jongen was die in de bak had gezeten.
In zijn directe omgeving zijn er wat mensen die dat weten of die hem kunnen herkennen. Maar dan lijkt het mij toch voldoende als hij die mensen er zelf van kan overtuigen. Van, nou ja, jongens, het is gewoon heel anders gegaan. Daar ga je dan toch niet mee naar de media.
Ja,
dan,
maar zo ligt
dan
het.
Dan expose je jezelf toch nog
maar
steeds
Maar zo
meer.
Ligt het dus niet. Wat er dus aan de hand is, is dat zeker in zo'n kleine gemeenschap als die van Lisse en Sassenheim mensen dit dan wel weten. Daarnaast is er een hele lijst van mensen die geven wij ook aan in de dagvaarding die hier al echt van wisten en op de hoogte waren gesteld. Er is eigenlijk wordt de man in het begin zelfs zonder dat hij dat nou direct in de gaten heeft met de nek aangekeken. Als hij op een gegeven moment met een vroegere werkgever gaat praten over een baan als commerciële directeur. En dat gebeurt, hij moet eigenlijk tot voltooiing komen vlak nadat dat boek is verschenen. Dan ligt er een overeenkomst al op tafel om die te gaan ondertekenen. En dan wordt die eigenaar van het bedrijf geïnformeerd door iemand van, hij wordt in dat boek besproken als de verkrachter. Dat is hij. Ja. Ja. En dan gaat die deal niet door.
Ja, ja.
Er is op het moment dat dit allemaal gaande is, ontstaat er ook nog heel veel publiciteit over het boek. Dus het wordt twee keer bij Humberto Tan besproken. Eén keer bij Humberto op zondag en één keer bij Humberto op zaterdag. En wat daar al.
Maar hebben ze toen ook over dat aspect gehad? Over die vermeende verkrachting?
Jazeker, jazeker.
Nee. Nou, nee, dat herinner ik me wel. Het feit dat haar is overkomen. En volgens mij zijn er nog wat meer haar nog wat meer zaken van aanranding overkomen. Dat is wel een beetje de rode draad door het verhaal. Dat eigenlijk, zeg maar, want jij had het over, het is nog een jonge meid. Maar de groot deel van het boek is juist dat ze dit soort nare ervaringen al heeft gehad op jonge leeftijd. Dat dus wat dat betreft is het wel een thema.
Ik vroeg me af, hè, omdat ik hoorde dat jij had gezegd, of iemand anders had gezegd, dat het een jongen was met een goede baan op dit moment. En ik hoorde dat er sprake van was dat hij bij Vandaag Inside zou gaan zitten of zo. Ja, dat hoorde ik in de uitzending. Ik hoorde Johan Derksen zeggen. Ja,
dat je hem had aangeboden.
Jij hebt hem aangeboden.
Ja, dat verhaal.
Laat me even uitpakken. Ja. Je hebt je aangemeld. En Van der Gijp merkte toen meteen op. Hij zei van, ja, maar is dat dan niet heel link voor die jongen? Want niemand kent hem nu. En hij schijnt een goede baan te hebben. Dan gaat hij hier zitten met zijn gezicht en met die advocaat. Dan zegt zijn werkgever misschien wel van, joh, jou willen we niet meer.
Ja, maar ja, dus dat is ook iemand helemaal niet. Maar het is ook zo helemaal niet gebeurd. Dus dit zijn weer van
meer
die interessante dingen.
Dus,
dat is ook helemaal niet, maar het is ook zo helemaal niet. Maar goed, zo is het niet gebeurd. Ik weet precies hoe dat gegaan is. Ik heb me ook helemaal niet gemeld bij Vandaag Inside. Ik weet precies hoe dat gegaan is. Op een gegeven moment is er een redactrice van de story. Aardige mevrouw, heeft een goed verhaal geschreven. Daar heb ik niets op aan te merken. En die belt mij. En die zegt, ik heb goede contacten bij Vandaag Inside. Ik zeg, dat is goed om te horen. Ze zegt, zal ik daar eens kijken of er doen is? Ik heb gezegd, ja, dat moet u zelf weten. Iets in die strek ik. Maar niet zeker niet dat mijn cliënt op televisie gaat zitten. Sterker nog, ik ga de rechtbank vragen. Dat heb ik ook gedaan in de dagvaarding. Die is eruit. Ik ga de rechtbank vragen om gesloten deuren. Dus de zaal te sluiten. En ik heb ook op de dagvaarding X gezet. Net als ik dat wel eens met bedreigde getuigen doe. Als ik een civiele procedure start. Dat ik de eiser onder een nummer of een aantal letters aanduid. Omdat zo'n dagvaarding ook in een boek terechtkomt. Vaak zelfs de eerste pagina's alleen maar ook in een boek terechtkomt. En dan iedereen zou kunnen zien wie diegene is. Dus er is geen sprake van dat ik er zelfs maar toestemming voor zou hebben gegeven om deze cliënt
Nee, maar goed, dat was wat Johan Derks opmerkte.
Ja, dat werd wel gesuggereerd.
Die zei van, nou ja, hij zei het letterlijk. Mm-hmm. Hij zei, die advocaat heeft zich aangemeld. En dan vraag ik me af van, ja, stel dat dat zo zou zijn. Dan vraag je af of dat dan het belang van zo'n jongen dient. Want
Ik heb me dus niet aangemeld.
Nee, dat hoor ik nu ook van jou. Dat begrijp ik. Maar het werd anders gezegd op tv. En dan, zo zie je maar, dat er dan toch wel weer steeds het beeld ontstaat van, kijk, die jongen die zoekt alleen maar de media.
Ja, nou ja, dat is dus jammer dat zo'n beeld.
Of
zo
via
zie
zijn
je
zijn advocaat.
Zo zie je dat het ook. En dat is natuurlijk, die beeldvorming is altijd heel belangrijk. En dit is natuurlijk een mediazaak. Dat is ook moeilijk te vermijden. Omdat de familie Meiland natuurlijk een mediafamilie is. Hè, die eigenlijk bijna geen echt, geen echt leven hebben. Maar alles in de media zich afspeelt.
Mediazaak, weet je. Je kan ook een zaak die zich potentieel wellicht in de media zou kunnen afspelen, die kan je natuurlijk ook op een andere manier benaderen. Die kan je ook in onderling overleg benaderen om te kijken of je daar wat kunt regelen. Maar misschien heb je dat wel gedaan hoor, dat weet ik niet. Dus dat is jouw aanpak.
Nee, maar ik bedoel, daar zijn we.
Heb
daar,
ik toch ook een vraagje over
dat
een
is
interview?
Lastig. Ja, je moet hem even, laten. Ja, anders kan ik Onno zijn vraag niet beantwoorden in onze eigen podcast, notabene.
Ik zit er gelijk tussendoor te praten.
Charlene, meteen tussendoor te praten.
Meteen. Ik heb al 10 minuten uit mijn mond. Maar vertel.
Nou, ja, ik ben nu even van me apropos. Nu weet ik meer waar we gebleven
waren. Ja, nou, het ging erover dat kijk, in ieder geval wordt zo'n zaak altijd een mediazaak op het moment dat je de dagvaardingen uitbrengt en dat de procedure dan niet met gesloten deuren kan worden gevoerd. Maar zelfs als die met gesloten deuren wordt gevoerd, kan ik jou verzekeren dat er buiten natuurlijk allemaal journalisten staan te wachten. Dus
uiteraard.
Daar moet je verder niet naïef over doen. Het is wel zo dat deze jonge man, hij is nu 29, die heeft op het moment dat het maar door bleef gaan dat Maxime Meiland bij Humberto Tan, bij een influencer, Robert Rodenburg, waar 177.000 mensen op hadden geklikt. En bij het programma van de Avrotros, Who's That Girl? Maar doorging met alsmaar te stampen met die beschuldiging. Op een gegeven moment, in zijn frustratie, ook een verhaal heeft neergelegd bij Story. Dus in plaats van het eerst met een advocaat te doen, heeft hij dat verhaal bij Story neergelegd in zijn frustratie. En dat begrijp ik heel goed. Het is heel naar om op deze manier beschuldigd te worden en dat op een gegeven moment zien escaleren, omdat het maar achter elkaar doorgaat dat dan zo'n interview om dat boek te promoten wordt gegeven.
Hoe gaat het eigenlijk met de verkoop van dat boek?
Heb je geen idee. Zal vast wel wat beter gaan als er zoveel aandacht is. Dat neem ik wel aan.
Dus dat Story interview, dat was buiten jouw advies om gebeurd?
Toen was hij nog niet cliënt.
Oké.
Maar
dat was mijn vraag.
Wat vorder jij precies, Peter, in kort geding?
Ik vorder in kort geding dat het boek, de vijfde druk is het nu, dat uit de handel wordt genomen. Zodat als hij een nieuw boek in de handel wil brengen, dat dan de beschuldiging daarin geschrapt moet zijn. Dus dat zonder die beschuldiging moet zijn. Mocht het nou zo zijn, dat heet dan subsidiair. Je wil natuurlijk zo'n kort geding.
Ja, voor als dat niet lukt.
Ja,
dan,
als dat niet lukt, dan doen we er nog een. Heb ik gezegd van ja, dat er een inlegvel in dat boek komt met een rectificatie. Ik vorder dus ook een rectificatie. Diezelfde rectificatie die moet dan geplaatst worden op de sociale mediakanalen van Maxime Meiland, Jan Dijkgraaf, de auteur en uitgeverij Au Château. Alle kanalen die hebben, daar moet hij dan 4 weken op blijven staan. En daarnaast gaan we de werkelijke schade, materiële schade, dus bijvoorbeeld het feit dat hij die baan niet heeft gekregen. Dat was een maandbedrag van €12.500 per maand. De kosten advocaat, die zijn maar €515, Onno.
Het is werkelijk.
Ja, want ik doe het op toevoeging, dus dan krijg je de eigen bijdrage.
Dan krijg je verder niet veel, nee.
Nee. En maar de cliënt moet dan €515 betalen, dus die vorder ik wel terug.
Ja.
En dan de reputatieschade, dus dat. Dat bedrag, dat ga ik allemaal nog niet noemen. En daar zijn we ook aan het uitrekenen hoe dat.
Maar zit er nog een kans in op beschikking of niet?
Heb ik meteen aangeboden, vind ik het belangrijkste. Nou ja, je weet ook dat wij advocaten eigenlijk verplicht zijn.
Ja, nee, daarom
in de civiele zaak.
Omdat ik las dat die bemiddeling door Ellie Lust dat niet doorging.
Nee.
En dus ik vroeg mij dan af, zit daar dan nu nog kans op een schikking in?
Er zit altijd kans op een schikking in. Ik heb eigenlijk nog nooit een kort geding meegemaakt waar je niet na eerst een uur lang beide partijen met elkaar zitten te bekvechten, opeens de voorzieningenrechter zegt van, gaan jullie toch maar eens even de gang
op. Sorry, bemiddeling Ellie Lust, hoe kwam zij in dit verhaal terecht?
Ik heb begrepen dat Peter Ellie Lust had gevraagd om te bemiddelen in dat conflict.
Correct. En waarom Ellie Lust?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, ik vond in de eerste plaats vond ik dat wel een zo'n politievrouw die veel heeft te maken gehad met zaken waarin bewijzen een rol spelen. En met media. Hè, dat heb je, zie je goed, Onno. Dus dat die daar ook tegen bestand is. Vond ik dat belangrijk dat zij bijvoorbeeld gespreksleider is.
Ja, en zij had ja gezegd, geloof
ik. Zij had ja gezegd.
Ik lees nu dat het toch niet doorgaat.
Nee, want op het moment dat het voorstel werd gedaan aan Au Château of Jan Dijkgraaf, die e-mail waarin ik dat deed, toen werd die avond bekend dat zij een advocaat hadden. Hè? Dus dat is Sebas Dijkstra. Ze hebben 2 advocaten. Hè? Een advocaat die het kort geding gaat doen, meester Keil. En Ik hoorde toen 's avonds op Shownieuws dat Jan Dijkgraven zei van... laten we het kort geding maar gaan doen. Dus dat het... dat er geen bemiddelingsgesprek zou plaatsvinden.
Nou, dat zijn ze kennelijk zeker van hun zaak.
Wie weet, wij zijn het ook. Dus toen hebben we gezegd van nou, geef je vriendendata maar. Dus dan geven beide advocaten op wanneer ze niet kunnen. Dan kan de rechtbank een beetje wiskundig gaan kijken van wat voor data kunnen ze allebei. En dan wordt er eentje uitgekozen. En daar zijn we nu. Het is nu het afwachten. Dat duurt er meestal 4 tot 6 weken.
Ja. Ik had ook nog wel een paar vragen. Want heeft jouw cliënt, had hij daarna nog, na die ontmoeting, nog een relatie of een vriendschap? Of wat was de vorm van hun omgang daarna? Of was het eens gezien waar nooit weer? Of
nou, het is zo, dat is ook het bijzondere aan deze zaak. Dat op haar verjaardagsfeestje, want Maxime Meiland is jarig op 25 november... hij gewoon weer mocht komen en was uitgenodigd. Of hij gewoon weer. Hij kon gewoon komen. Dus hij is gewoon op haar verjaardagsfeest geweest. En dat was nog gevraagd in de sfeer van een vriendengroep die dan zegt van overkomen met deze mensen, is dat goed? Zei ze ja hoor, volgens cliënt. Ik heb deze.
Maar was hij voor het verschijnen van het boek op de hoogte dat zij het op deze manier ervaren had? Die seksuele handelingen die tussen hun hadden plaatsgevonden?
Mijn cliënt bedoel je? Mm-hmm. Nee, die heeft wel op een bepaald moment voor het verschijnen van het boek is hem duidelijk geworden dat hij hiervan beschuldigd werd.
Mm-hmm.
Dat ging dan in de vrienden groepjes rond, et cetera. En hij heeft ook een keer ergens gestaan. En dat was op een oudejaarsfeest. En toen was dus inderdaad wel eventjes dat de bom barstte. Dat zij hem met een mes bedreigde daar. En dat dus duidelijk werd dat ze heel erg boos op hem was. Druk ik het maar even uit vanwege die verkrachting. Dus daar werd het hem op een gegeven moment wel duidelijk. En toen heeft hij nog een aantal keren wel haar ontmoet. En hij heeft er ook nog een keer gefeliciteerd met het programma. In 2011 was dat. En vervolgens is het contact niet meer voorgekomen.
Ik vind het een bijzondere zaak. De vraag zit hem dan in die getuigenis en het feit dat zij dan even bovenop heeft gezeten. Is dat meteen blijk van dat er niet sprake van dwang geweest kan zijn?
Nee, ik vind al sowieso niet dat al dat soort dingen ertoe doen. Hè. Het is zo dat, weten wij allemaal, dat verkrachting betekent dat iets tegen je wil wordt gedaan. Mm-hmm. En dat doet er niet toe wat er verder allemaal heeft plaatsgevonden. Hoe die seks is geweest of wat je gedrag daarvoor mm-hmm. is geweest. Nog als vrouw, nog als man. Het gaat erom wat er op dat moment is gebeurd. Maar uit datgene wat die getuigen hebben gezien en wat ook te lezen viel daarover in de story. Want ik wil die getuigen verder niet spreken, omdat er aangifte is gedaan bij de... Omdat er aangifte is gedaan bij de politie op 7 december. Dan moet je 8 dagen wachten voordat zij een beslissing gaan nemen. Hè? Zo'n smaaklasten zijn.
Ja,
zeker. Wil ik natuurlijk helemaal die getuigen niet zien ontmoeten of spreken of me daarmee bezighouden. En dat vind ik ook dat mijn cliënt dat niet moet doen. En dat begrijpt hij ook. Dus wij gaan wel zien wat de politie met deze zaak gaat doen. Dat is dan iets waar we zelf wel weer een bepaalde invloed op hebben. Want we gaan natuurlijk aan de politie een aantal malen vragen van... ja, gaan jullie nou wel of niet dat vooronderzoek verrichten voor die smaad- en lasterzaak, hè, zoals het is. En vervolgens, als ze dat niet zouden doen, dan ga ik daar bij de officier van justitie om vragen om daar een actie in te gaan nemen.
Ja, er lopen dan natuurlijk 2 strafzaken door elkaar heen. De aangifte van Maxime Meiland. Er is geen aangifte.
Er is tot nu toe, al die tijd, nog geen aangifte geweest.
Ik dacht dat ik gelezen had dat inmiddels gebeurd was. Maar dat zou heel goed kunnen hoor, dat niet zo is.
Daar heb ik nog niets van gehoord. Maar we houden er rekening mee dat zou kunnen. Ik denk dat het komt omdat de Maxime Meiland nu als advocaat Sebas Dijkstra heeft. Hè? Sebas is natuurlijk een slachtofferadvocaat. En ja, toen ze dat aan mij vroegen van wat vind je daarvan? Toen zei ik, ik ben ook een slachtofferadvocaat. Dus er staan ook regelmatig slachtoffers bij. En in deze zaak is mijn cliënt het slachtoffer. Maar je zou dus kunnen verwachten dat mogelijkerwijze het feit dat zij Sebas Dijkstra in de arm neemt, betekent dat ze aangifte wil gaan doen. Nou, daar hebben mijn cliënt en ik gewoon rekening mee gaan.
Ja. Maar goed, als ze aangifte zou doen, dan zou ze ook bevestigen dat het daadwerkelijk om hem gaat. Het feit dat zijn naam niet genoemd wordt, blijft toch altijd een punt dat zij zegt, ik heb het niet over jou gehad.
Als nee, zij aangifte gaat doen, dan...
Ja, dan bevestigt ze dat het om die persoon gaat. Maar kan het
dat zal wel,
eigenlijk
dat zal
staat toch nergens in het boek dan het, dat het om jouw cliënt gaat.
Ja, maar
gaat.
Dat hoeft niet zo te zijn hè, bij de, zeg maar, de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van het publiceren van feiten die geen steun hebben. Daar hoeft dat helemaal niet. Je kunt dus zoveel identificerende gegevens hebben dat in onderling verbanden samenhang duidelijk is wie dat is. Okay. En de dagvaarding staat ook bol. Want ja, dat is natuurlijk het eerste wat ik verwacht dat de wederpartij dan doet. En die gaat natuurlijk verweer leveren en zeggen van niemand weet dat het deze man is geweest. Nou, de dagvaarding staat dus bol van voorbeelden waaruit blijkt dat heel veel mensen wisten dat het deze man is.
Ja, en dat is dan in ik weet alleen dat het beperkte kring natuurlijk, want het is niet algemeen bekend.
Maar het is een hele grote kring. En hoe komt het nou omdat het een hele grote kring is? Omdat Maxime Meiland natuurlijk een beroemd persoon is, die zeker in de gemeenschap waarin zij leeft, in beide, bijvoorbeeld
iedereen
Lisse,
kent haar.
Iedereen haar kent en ook iedereen oplet op wat er gebeurt en wie er met wie omgaat. Dus die groep is eigenlijk heel erg groot. Ja. En als je naar de jurisprudentie kijkt, dan zegt de Hoge Raad eigenlijk dat de groep ongeveer 20 mensen moet zijn. Hè, als je daar geruchten de rugbaarheid aan geeft. En nou ja, daar zitten we hier zeker aan.
Maar beweegt hij zich, jouw cliënt zich nog steeds in die gemeenschap?
Ja, hij zit nog steeds in de Bollenstreek, ja.
Ja, ik kan het meenemen. Er
zijn een hoop woordspelingen achter elkaar. Laat het daar maar wel laten.
Oh ja. Ik herinner me dat ze hem alleen maar omschreef als een jongen die net uit de bak kwam. Die een tijdje vast had gezeten.
Ja, dat was ook wel een beetje kwaadaardig moet ik zeggen. Want hij heeft dus jeugddetentie gehad voor 60 dagen. Cliënt heeft hij ook toen in dat verhaal in story heeft hij dat ook verteld. En dat is dus geen ex-bias klant. Staat ook in de dagvaarding. Hè. Een van de eisen is ook dat zij stopt met dat soort dingen te zeggen. Ja, nou ja, goed, dat is dus duidelijk. Iemand die jeugddetentie heeft gehad, één keer is geen ex-bias klant.
We blijven het volgen, Peter. En dan gaan we even naar iets heel anders. Namelijk de vraag, is een zwaar verkeersmisdrijf ook zware criminaliteit? En aanleiding is een zaak waarin een man terecht staat voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de A59 bij Sprangkapelle. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, een gezin, vader, moeder, 2 kinderen. Ja, kan jij vertellen wat er gebeurd is, Onno?
Nou ja, 's avonds rijdt een gezin bestaande uit ouders en 2 kinderen naar huis op de A59. Ze rijden in een Hyundai en achter hun rijdt de verdachte in een Seat. En die verdachte die botst met, naar later blijkt, 203 kilometer per uur op die Hyundai. Met dat gezin erin. Die Hyundai wordt tegen een truck geduwd. De laadklep van die truck die breekt af. Zo hard is die klap. Die auto kantelt. En hij wordt geraakt door een achteropkomende auto. Daarna vliegt die auto in brand. Een heel gezin dood. 4 doden.
Ja, verschrikkelijk.
4 doden. En de verdachte, die reed 203 kilometer per uur op dat moment. En het OM zegt van ja, daarvoor reed hij nog harder. Want hij bleef accelereren tot 1 seconde voor het ongeval.
Mm-hmm.
En toen remde die af en daardoor ging de snelheid terug naar 203 kilometer.
Ja, 254. Ja, ik wist niet eens dat een Seat Leon zo snel...
Dan moet je wel echt even hard doortrappen inderdaad.
Snelle auto's.
Ja, moeten we eigenlijk geen reclame voor maken.
Nee.
En ja, wat ook heel erg opvallend is, dat zijn er zitten toch een aantal wel gruwelijke details in deze zaak. Want een van de dingen die mij toch weer dan dat ik dacht van jee... Zie je maar, er rijdt ook nog een Citroën Cactus aan de zijkant. En die voelt de wind van die auto die zo snel voorbij komt. Voelt ze gewoon hoe haar eigen auto daarvan gaat schudden. Maar het meest...
Dat is weer negatieve reclame voor de Cactus.
Ja, dat
moet ik zeggen. Dus we moeten wel oppassen.
Dit wordt geen sponsorgeld voor onze podcast van Citroën. Maar wie weet dat Seat nog een duit in het zakje wil doen.
Ja.
Maar wat echt wel heel naar is in deze zaak, is het feit dat bestuurder van Seat, dat die en alcohol heeft gebruikt, terwijl die al eerder alcohol had gebruikt en daarmee was betrapt. en ook zo'n educatieve cursus had gekregen van het CBR om dat niet meer te doen en daar ook wel positief over was, zodat hij dus precies wist wat eigenlijk de risico's van alcohol zijn. De raadsman van de verdachte probeert dat ook nog wel positief te brengen door te zeggen van nou, zijn tolerantie voor alcohol was dus erg hoog, dus het zal niet echt een grote rol hebben gespeeld. Bij zeg maar de wijze van zijn rijgedrag.
Dat is vaak geen positieve omstandigheid.
Je hebt niet echt een goed beeld van iemand, toch?
Een grote alcoholtolerantie wijst vaak op grote alcoholinname, structureel. Maar wat aan deze zaak zo bijzonder is, is dat er niet iets wordt verweten aan die verdachte volgens de Wegenverkeerswet, namelijk roekeloos rijden.
Ja.
Maar er wordt aan die verdachte doodslag te lasten gelegd.
Ja, want het,
en dat is dus met opzet iemand van het leven beroven.
Het OM heeft 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist. Ja. Indien doodslag bewezen kon worden. Ja. En als het roekeloos rijgedrag wordt geacht, dan krijgt hij 5 jaar en TBS. Of althans, wordt vijf jaar TBS.
Dan kan... Bij roekeloos rijgedrag kan je maximaal 3 jaar gevangenisstraf opleggen. En bij doodslag kan je natuurlijk tot 25 jaar gaan. Kijk, dat zal hier niet gebeuren. Maar het was even de vraag, want die verdachte is ook onderzocht door twee deskundigen, een psycholoog en een psychiater. Er ligt dus een zogenaamde dubbelrapportage.
Ja.
En daaruit blijkt dat hij een psychische stoornis zou hebben, namelijk borderline met narcistische trekken. En daarom zegt de officier van justitie, dan wil ik dat hij TBS-dwang krijgt. En er is nog een lichtere vorm van TBS, namelijk TBS met voorwaarden. Bij TBS met voorwaarden, als je dat wil opleggen, die maatregel, dan mag je maar tot maximaal 5 jaar gevangenisstraf gaan. Ik denk dat daar het misverstand even vandaan komt. Maar de officier van justitie zegt, nee, ik vind dit zo ernstig. En die verdachte heeft zo lang behandeling nodig. Ik eis een hogere gevangenisstraf, namelijk 7 jaar. En ik eis TBS met dwang. Want hij heeft een langere behandeling nodig.
Het is wel een beetje een trend ook. Hè? Je kan zeggen dat... En de officier van justitie zegt dat tijdens het requisitoren ook heel juridisch heel mooi. Hij zegt van ja, deze verdachte is eigenlijk de Wegenverkeerswet uitgereden en het wetboek van strafrecht
ingereden.
Ja. En waar het natuurlijk om gaat, Onno, is dat hij een aanmerkelijke kans moet hebben aanvaard dat door dat deze aanrijding een dodelijke afloop zou krijgen.
Die officier zegt, voor doodslag moet je natuurlijk opzet hebben. Hè? En hij is niet van huis gegaan 's morgens of 's avonds met het idee van, ik ga eens even iemand doodmaken. Maar waar komt die opzet dan wel vandaan? Nou, dan kennen we een andere vorm van opzet. Dus niet lichter of minder. Dat heet voorwaardelijk opzet.
Okay.
En voorwaardelijk opzet betekent dat je zodanig handelt dat je daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt dat iemand door jouw handelen om het leven komt.
Ja.
En dan zegt de officier van justitie, het OM zegt hier, dat is hier het geval.
Ja.
Want hij reed 254 kilometer per uur. On impact reed hij 203 kilometer per uur. Hij was ter plaatse bekend. Hij was eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. En, zegt de officier, hij was zichzelf aan het filmen tijdens het rijden. Dus hij reed 254 kilometer per uur in het verkeer met 1 hand aan het stuur en 1 hand met zijn telefoon in zijn andere hand.
Nog een
en 5 biertjes in zijn mik.
Als je zo handelt, dat is niet meer roekeloos.
Dat is een welbewuste actie. Zo wordt dat ook gezegd.
Dan aanvaard je de aanmerkelijke kans dat dat iemand om het leven komt door jouw handelen.
Het is dus in ieder geval geen domme, eenmalige ingeving. Nee. Het is echt wel iets wat je dan...
Ja, want als je dit vergelijkt met... Dat deed jij in ons voorgesprek ook met grote moordzaken...
Ja.
Waar ook 4 mensen zijn omgekomen. Dan heb je het ook over hele andere straffen.
Ja, nou ja, kijk. Als je grote liquidatiezaken hebt... Ja. Als je het hebt over zware criminaliteit... In Eris ging het om 5 liquidaties.
Ja, hier dus gaat wat scheelt het?
Hier gaat het om 4 doden. Hè? Dat is evenveel als in een grote liquidatiezaak. Dus zware criminaliteit in het verkeer, ja, vind ik.
En dit was ook wel zullen veel mensen dan zeggen, als ze alle details van deze zaak horen, een ongelofelijke verkeershufter, hoor. Want hij had ook al allemaal eerder steeds die filmpjes gemaakt. Die vonden ze dus gewoon op zijn telefoon terug. Al vanaf 2003, zo ongeveer. Oh. En daaruit bleek dus ook wel dat hij zich eigenlijk dus helemaal niet bekommerde om de veiligheid van de andere verkeersgebruikers. Hij nam eigenlijk de dood van die andere mensen op de koop toe. Zo moet je dat eigenlijk zien.
Ja, dat is duidelijk. Ja.
En dat
ja.
is natuurlijk een van die punten waardoor ik denk dat het wel een goede zaak is dat er door de officier van justitie een heel duidelijke betoog is neergelegd dat het onder doodslag valt wat hier is gebeurd. Er speelde overigens nog wel een interessante zaak. Althans, ik moet niet zeggen zaak. Ik moet zeggen, er speelde nog een soort van zwaard van Damocles wat boven al dit soort verkeerszaken hangt. En dat is het beroemde Porsche-arrest van onze collega meester Spong. Die daar altijd wel naar verwijst.
En dat heeft er dan mee. Ik zocht het op en ik zie dat hij het ook als een soort reclamespotje op zijn website gebruikt, die Porsche-zaak inderdaad. Daar is hij nogal trots op.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, Peter, ik heb dat eigenlijk nooit goed begrepen. Hè? Met dat Porsche-arrest, daar heeft het Hof gezegd, ging het om iemand die een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Het Hof zegt, hij had gedronken, had veel te veel alcohol gebruikt. Hij heeft 2 keer door rood licht gereden en hij heeft gevaarlijke inhaalmanoeuvres gepleegd. Dus dan, dat vinden wij voorwaardelijk, hè, daar hebben we het net over, wat voorwaardelijk opzet op doodslag. En dan zegt de Hoge Raad, nee, want het is niet aannemelijk dat de verdachte bij een botsing, of een botsing waarbij die zelf om het leven komt, op de koop toeneemt. Dus met andere woorden, als je je eigen leven riskeert, dan kan je dus niet het opzet hebben om iemand anders dood te maken. Nou, ik heb dat criterium nooit begrepen. En in deze zaak, waar we het hierover hebben, jij zei het al, dan daar is het ook nog eens een keer zo dat die verdachte dat vastgesteld was dat hij een passieve doodswens had.
Ja,
dus dan zou dat Porsche-arrest ook niet opgaan natuurlijk.
Dat is inderdaad een beetje naar voren gekomen uit het onderzoek dat is verricht naar zijn telefoon en andere gegevens, dat deze man dus ook nog suïcidaal is. Ja. Dus in die zin zou het Porsche-arrest dan natuurlijk alweer niet van toepassing zijn. Er is ook nog een andere reden waarom dat wel zo is. Omdat hij eigenlijk geen enkel behoudend of ongevalvermijdend gedrag heeft laten
helemaal
zien.
Helemaal niet.
Die bestuurder van dat Porsche-arrest, als ik hem nog goed herinner, anders moet meester Spong me maar eens even bijles geven. Die had volgens mij 2 keer een inhaalpoging gedaan waar hij net op tijd weer terugging naar de rechterbaan.
Dat was ook een van de omstandigheden waarvan de Hoge Raad zei, daaruit zou je kunnen afleiden dat hij dus niet het opzet had op een botsing, maar juist dat hij een botsing wilde vermijden. Ja. Maar deze, die heeft gewoon geaccelereerd tot aan het moment van de aanrijding.
Ja,
van 1 seconde ervoor, moet ik zeggen.
Ja, en dan moet je je ook eens voorstellen. Dan zit je dus op een hele donkere weg. Hè. Die A59 is daar een hele donkere weg. En dan is die man daar en die gaat dan met die auto razen. En dan ziet hij heel erg in de verte ziet hij die rode lichtjes, die achterlichtjes van die andere auto's. Die komen op hem af. En hij doet dan eigenlijk, hij gaat gewoon door met dat in die auto razen. Dat is natuurlijk wel heel, heel bijzonder dat zoiets dan gebeurt. En hij zit dan ook te filmen tot 1 seconde voor het
is echt een
ongeluk. En dan gaat hij remmen. En dat remmen, daarvan zegt de officier van justitie, en ik denk wel dat dat terecht is dat hij dat zegt. Dat zegt de officier van justitie. Ja, dat was helemaal niet bedoeld meer om dat ongeval te vermijden. Het was misschien een reflex.
Een schrikreactie.
Een schrikreactie, hè? Omdat je zelf natuurlijk ook wel zo'n auto helemaal
dacht
naar je toe ziet komen.
Dan
is het ook zo dat er nogal wat opwinding ontstond omdat in de zaal en ook wel bij de officier van justitie dat die verdachte zei van toen kwam die auto opeens op de andere baan.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk een hele rare gedachte geweest van die verdachte. Alsof die mevrouw toch weer op een bepaalde manier, de bestuurder was dan de vrouw van het gezin, daar nog iets aan had kunnen doen.
Nou, hij geeft gewoon de bestuurder van de verongelukte auto de schuld.
Ja, dat is,
in feite, daar komt het een beetje op neer.
Dat is niet erg verstandig, vind ik. Want meestal zijn rechters daar wel heel erg scherp op. Als dat,
bewijs- en strafmaat technisch is dat niet heel hard handig. Nee.
Hebben jullie wel eens iemand moeten bijstaan die zware verkeersmisdrijven?
Ja. En ik herinner me nog dat die zaak een van de eerste zaken was waarbij een zwaar verkeersmisdrijf werd gekwalificeerd als doodslag. En, want en we dus zijn tot en met de Hoge Raad gegaan. Ja, dat was een jongen die stond ik bij. Die reed in een auto. Naast hem zat zijn vriendin. En er zat een achterligger, een auto. En die zat een beetje met zijn lichten te knipperen. En die zat er heel dicht op. En hij had al een paar keer gas bijgegeven om weg te gaan. Maar dan kwam die auto er toch weer achteraan. En op een gegeven moment was hij het zat. Toen heeft hij geremd. En toen is die achterliggende auto, die heeft geprobeerd hem te vermijden, die is tegen een boom geklapt en de bestuurder was dood. Hij is toen veroordeeld wegens doodslag, omdat zijn vriendin heeft verklaard, die zat naast hem, zijn vriendin heeft verklaard, ja, wij reden zo en die auto was heel erg hinderlijk. En toen zei Henk, zo heet hij, toen zei Henk tegen mij, maak jij je riem maar eens vast, dan gaan we eens even die man een lesje leren. Of woorden van gelijke strekking. En op die verklaring is hij veroordeeld voor doodslag. Daarvan heeft de rechter gezegd, ja, dat is voorwaardelijk opzet.
Ja.
Dan ga je dus iets doen iemand waarvan je weet dat er iets gevaarlijks kan gebeuren met zo iemand.
Dus ja, met de kennis die jullie nu hebben, zou je dit kwalificeren als doodslag met deze zaak? Als je op de stoel van de rechter even kan zitten.
Heel even. Jij hebt dat al gedaan, Onno.
Ja. Ja.
Jij hebt dat al gedaan. Ik sluit mij aan bij Onno. Ik zie zoveel elementen hier waarin je zegt van nou, deze man heeft de kans aanvaard dat er mensen gaan sterven. En dat is in dit geval een heel gezin geweest. En het enige wat je zou kunnen afvragen, de TBS is nu al ook in beeld gekomen natuurlijk, vooral om de samenleving in de toekomst te beschermen tegen deze man. En ik denk dat als je dan gaat kijken naar het feit dat hij zo'n psychologische keuring heeft gehad bij het CBR, hè, zo'n cursus moest doen, et cetera. Ja, dan vraag ik me toch wel weer af hoe effectief die zijn als je bijvoorbeeld dit rapportje ziet over die man. Uit de rapportages blijkt dat alcohol jaren een grote rol in het leven van verdachten speelt. In 2014 dronk hij volgens een ex-vriendin al dagelijks alcohol. In de loop der jaren gaat hij steeds meer drinken. Vooral na een aantal traumatische ervaringen in 2019 en 2020. Hij meldt zich dan bij de GGZ voor angst- en paniekaanvallen. Die constateren dat sprake is van een persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken. Verdachte is in die periode ook suïcidaal. Hij zou op enig moment 200 kilometer per uur zijn gaan rijden in de hoop tegen een boom te klappen.
Ja.
Onno.
Ja,
hij wil geen verslavingshulp, maar accepteert wel medicatie. In de jaren daarna gaat het echter niet veel beter met hem. Hij dringt zijn negatieve emoties en angsten weg. En dat zijn er nogal wat.
Ja.
Nou, als je zoiets hoort, ja, dat zijn dan mensen die je op de weg tegenkomt. Dan zeg je van, dan moeten ze bij zo'n cursus toch ook weer betere toetsingsinstrumenten aanleggen.
Dat hij dus geen verslavingshulp wilde, dat was ook een argument van het OM. Dan zeggen we, ja, het is een zorgmeider. En ja, dus blijft ons niks over dan TBS-dwang. Als we de maatschappij daartegen willen beschermen. En zo iemand willen behandelen.
Maar zo iemand mag toch gewoon anyhow nooit meer in een auto stappen? Want normaal is de rijontzegging bij zo'n ernstig feit 10 jaar.
Via het wetboek van strafrecht kan het 10 jaar zijn. Maar volgens de Wegenverkeerswet kan je maar tot 5 natuurlijk.
Maar goed, als dit dus...
Ja, zeker.
Deze manier
wordt ook geëist, 10 jaar ontzegging.
En civiel, wat kan je als iemand zoiets doet nog... als je bijvoorbeeld de familie van dit gezin zou bijstaan... lijkt mij dat dit bijna niet te vatten of te vorderen is, inderdaad.
Inderdaad, als het gewoon een strafrechtelijke veroordeling wordt... Dan zal ook de vordering benadeelde partij die er is ingesteld grotendeels worden toegewezen. Dus dan krijg je daar je schade. En dan is ook die deels gegarandeerd door de staat in Nederland. Zo iemand heeft natuurlijk uiteindelijk weer nooit meer geld om die schade te betalen. En dan kun je wel gegijzeld worden. Hè. Kun je weer allemaal extra straf. Is het niet. Maar het is gewoon een maatregel dat je vastgezet wordt als je die schade niet betaalt. En dan moet je hem daarna nog steeds betalen als je er weer uitkomt. Dus dat kan wel een heel jaar duren. Maar ja. Dit heeft geen andere zin meer voor. Het is gewoon heel tragisch voor alle nabestaanden. En ja, zo'n gezin met 2 kinderen, je moet er gewoon niet aan denken. En heel vaak zit je in een auto en dan denk je dat je nog een bepaalde controle hebt als bestuurder over zo'n auto. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zoals dit soort mensen op de weg.
Als je zo met een auto omgaat, is het gewoon een moordwapen.
Ja, absoluut.
Ja. Ja, wel heel dramatisch weer.
Maar dit is gewoon Dood en verderf in het verkeer.
Ja. Ik heb die zaken in ieder geval gevolgd. Ik heb het requisitoor gezien. En ik heb het pleidooi gezien van de raadsman die gevochten heeft als een leeuw om er toch voor zijn cliënt het beste uit te halen.
Uiteraard.
Het is gewoon een enge zaak. Omdat het lijkt wel. En wat natuurlijk ook weer heel erg tegenviel in deze zaak, is dat dan zo'n verdachte zich helemaal niets meer kan herinneren. Hij kan zich heel veel herinneren, maar precies het stukje wat er nodig is om nou eens een beeld te krijgen van wat er is gebeurd.
Ja, dat zegt het hoor. Dat stukje kan hij zich net niet meer herinneren. Hij heeft ook veel verschillende verklaringen afgelegd. Hè?
Ja, die heb ik niet gelezen. Dus jij misschien weet dat. Dat weet ik niet.
Nee, nou, hij heeft een aantal verklaringen afgelegd over het alcoholgebruik. En die verschilden nogal met elkaar volgens het requisitoor. Ik heb die verklaringen zelf ook niet gezien. Maar afgaande op wat er in het requisitoor stond.
Het verschil nu hè, tussen wegenverkeerswet en strafrecht. Ja. En het feit dat dat aanvaarden hè, van de dodelijke afloop. Waar zit nu de grens, denk jij... Vanaf nu, als in deze zaak, dan inderdaad de doodslag bewezen wordt verklaard.
Ik denk dat je misschien ook nog wel een keer naar moord kunt gaan. Met een voorbedachte rade dus, die dan vereist is. Hè, dat je het van tevoren hebt gepland. En het zit natuurlijk ook in legio andere delicten eronder. Bijvoorbeeld zware mishandeling. Zwaar lichamelijk letsel, de dood ter gevolg hebben. Zwaar lichamelijk letsel, hè, hoeft niet eens de dood te zijn. Maar dat kan allemaal ook met het wetboek van strafrecht. Mm-hmm. In combinatie met dit soort verkeersdelicten. Ja. Als de juiste ingrediënten, de juiste tussen aanhalingstekens ingrediënten aanwezig zijn.
Nou, met moord moet het dan natuurlijk wel heel erg...
Dat is heel erg lastig.
Vooropgezet zijn, want deze man gaat natuurlijk 's morgens niet... Uit huis met de gedachte van ik ga eens iemand doodrijden.
Nee, theoretisch gezien zou het kunnen. Zou het kunnen. En er wordt wel weer nu een stel als de rechtbank dan zegt van nou, dit was inderdaad doodslag. Dan wordt daar wel weer even de aandacht erop gevestigd. Mensen, dit kan dus ook via het wetboek van strafrecht. Ja. Dit hoeft niet via de wegenverkeerswet. En het is natuurlijk wel een signaal van let op. Je kan in het verkeer net zulke zware misdrijven begaan als met je auto, als wanneer je met een pistool gaat lopen zwaaien en schieten.
Ja, en waarom dan als het doodslag wordt, hè, waarom dan maar 7 jaar? En dat zeg ik dan in vergelijking tot, hè, ik ben als strafrechtadvocaat niet zo van de
daar
hele hoge straffen, maar
ja, daar zat
dan denk ik, zijn vier doden. Hè? Jij zei het al, het is net als bij een soort van terroristische aanslag. Als je 4 doden hebt, krijg je gewoon levenslang, punt.
Ja. Kijk, je zou je kunnen voorstellen dat weer net een stap te ver is. Maar goed, we hebben net het strafmaximum van doodslag verhoogd van 15 naar 25 jaar. Dus je zou ook naar 10 of naar 15 jaar kunnen gaan. En dan zou dat nog niet zo'n gekke indruk maken. In ieder geval niet op mij. 15 jaar in combinatie met TBS. Ik denk een beetje dat het daarin ligt. Dat waarschijnlijk die officier toch misschien een beetje denkt van... Nee, misschien hebben we hier toch niet met een echte geharde crimineel te maken. Maar... Ja.
Het is met wel
iemand
spannend.
Die normaal leven leidt.
Wij hebben deze podcast net op het moment natuurlijk voordat de uitspraak wordt gedaan. Ja. Het is wel spannend, want zo'n rechtbank zou natuurlijk ook nog een hogere straf kunnen geven. Hè? Het is niet zo dat de straf die de officier van justitie eist...
Zou dit belangrijke jurisprudentie dan kunnen worden bij deze zaak?
Die jurisprudentie die is er al, het zou een bevestiging zijn van de jurisprudentielijn, de rechtspraaklijn die er al is. Mm-hmm. Want het is al eerder gebeurd. Maar de rechter kan ook minder natuurlijk, hè? Want er is ook subsidie wegenverkeerswet te lastig.
Tuurlijk. Ja, dat is allemaal mogelijk. En dan moeten we verder maar even afwachten hoe de rechter dat gaat beslissen. Dat weten onze luisteraars natuurlijk heel snel. Want dat komt denk ik een paar uur nadat onze podcast online gaat.
Inderdaad. Ja. Dan was dit Crime de la Crime. We wensen jullie een hele mooie kerst toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Ja, prettige kerst allemaal.
Inderdaad, fijne dagen voor iedereen.
Dag.
Dag. Dag.